gaan met elkaar
deze avond beginnen. We gaan vanavond met elkaar nadenken over het thema: wat is heiligmaking? Ik wil beginnen met een uitspraak van de Zuid-Afrikaanse opwekkingsprediker André Murray. En die zegt in een van zijn boekjes: als de kerk van Christus haar heiligmaking verliest, dan verliest zij haar getuigenis. Nog een keer. Als de gemeente van Christus, als de kerk haar heiligmaking verliest, dan verliest zij haar getuigenis. Dat doet mij denken aan een voorbeeld. Stel je voor, het is, ik heb dat voorbeeld in Apeldoorn gebruikt en gelijk na de samenkomst kwam er een mevrouw naar me toe en ze zegt: nou, ik ben eigenlijk niet zo blij met het voorbeeld, want het is niet echt diervriendelijk, maar ik probeer iets duidelijk te maken. Stel je voor dat wij een kikker nemen en we doen die kikker in een koud bad met water. Dan vindt die kikker dat lekker en die kikker zal erin blijven zitten. Stel je voor dat wij een kikker nemen en we gooien die kikker in een warm bad met water. Wat doet die kikker? Die kikker die springt er gelijk uit, want die temperatuur, dat is niet overeenkomstig zijn lichaamstemperatuur. Hij schrikt en daarom springt hij eruit. Maar wat gebeurt er als wij een kikker doen in een koud bad met water en we laten langzaam er een klein beetje warm water bij lopen? Op een gegeven moment wordt die temperatuur van het koude water steeds warmer, langzaam maar zeker, geleidelijk aan wordt het warmer. En wat gebeurt er met die kikker? Die kikker ligt op een gegeven moment dood in het bad. Omdat zijn lichaamstemperatuur langzaam maar zeker is gaan wennen aan dat warme water. Als we nadenken over die uitspraak van André Murray: als de kerk haar heiligmaking verliest, dan verliest ze haar getuigenis, is dat het grote gevaar van de kerk in Nederland. Gisteravond heb ik in Bodegraven die avond gehad over gemeente zijn. Toen heb ik gezegd: wij hebben een heel positief beeld met elkaar van de wereld. Als kerken moeten we ons aanpassen aan de wereld, want wij willen immers de wereld bereiken. Maar de Bijbel legt een heel ander accent. De Bijbel zegt: scheid u van hen af. Dat wil zeggen, er moet onderscheid zijn met de wereld. En daarom, als de kerk haar heiligmaking verliest, als wij niet onderscheidend zijn, als wij niet afgezonderd van deze wereld toegewijd leven aan God, dan verliezen wij ons getuigenis. Dan worden we lauw en gezapig en gaat er niets meer van ons uit. En daarom, als we nadenken over heiligmaking, zou ik vanavond willen zeggen: en laten we met elkaar bidden of in de kerken, in ons persoonlijk leven en van hen die ons omringen, dat er een diepere doorleving komt van de heiligheid van God. Ik merk zo sterk in alle kerken dat we heel vaak een doekje hebben voor het bloed. Hè. Toch wel fijn dat er genade is, hè. Dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En we blijven gewoon ons leventje een beetje verder leven. Toch? Het grote gevaar is dat wij weten dat inderdaad het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En dat wij een God van liefde verkondigen. En dat het uit het oog verloren wordt dat God ook heilig is. En dat Hij van ons leven verlangt dat wij ook daadwerkelijk heilig gaan leven. Nou, die worsteling, die verwarring, is er ook geweest in tijden van de nadere reformatie. Als jullie wat theologie willen lezen, wat preken willen lezen. Ik heb op dit moment weer een boek gekocht van Jodocus Loderstein. En die heeft bijvoorbeeld een boek geschreven: De Heerlijkheid van een Waar Christelijk Leven. Dat zijn prachtige preken, die zijn zo herkenbaar voor deze tijd. Die verwarring was er ook in het leven van Jacobus Koelman. Ik heb hier een boek en het is een voorwoord van Jacobus Koelman in 1676. Nou, dat is al een paar honderd jaar geleden. En dat is in het boek van J. Brown, Christus, de weg, de waarheid en het leven. En als er iemand is die tijd ervoor heeft, er staat hier een voorwoord in. En ik zou heel graag dat voorwoord als een brochure willen uitgeven. Het is 32 pagina's. En er staat boven, dat gaat over de noodzaak van bijzondere samenkomst houden. Maar wat zegt Jacobus Koelman daar? Hij zegt, wij hebben onlangs een boekje uitgegeven, des Christen Groot Interest. Hij zegt, maar er ontbrak eigenlijk een deel, het vervolg. Hoe je als christen moet wandelen. En hij zegt, dit boek van Brown, dat gaat over Christus tot heiligmaking in alle gevallen te gebruiken. En wat zegt hij dan? Zeer weinig is over de stof van heiligmaking bijzonder in Nederland geschreven. Ja, weinig wordt deze zaak op de predikstoelen verhandeld. Daar de leraren veel gewoon zijn met andere dingen zich op te houden. Hoewel ongetwijfeld de grond van deze zaak meermalen door alle leraren gepredikt is, doch niet zo klaar en onderscheiden, waardoor dan bevonden wordt dat niet alleen de gewone beleiders, maar ook zelfs de vromen in de landen, en die voor de verstandigste in de gemeente doorgaan, deze zaak zeer weinig verstaan, bevatten en in de praktijk, althans zeer duister en verward, daarmee te werk gaan. Zodat ze van de grond en de wijze van hun doen weinig rekenschap kunnen geven of anderen in deze kunnen besturen. Nou, dat is een beetje moeilijk misschien. Maar wat zegt Jacobus Koelman in 1676? Het onderwerp van heiligmaking wordt op de preekstoelen weinig gepreekt en door weinigen werkelijk verstaan. Wij zijn bezig met andere thema's, zegt hij. Nou, ik heb van de week een mailtje gezien van een uitgever. En die uitgever zegt, ons lectuurfonds bestaat voor het grootste gedeelte uit hoe kom ik tot Christus? En de onderwerpen van geestelijke groei en heiligmaking, dat geven we nauwelijks uit. Dat geeft dus wel iets te kennen. Toch? Over ja, wat er gaande is in onze gemeente en hoe wij aankijken tegen rechtvaardigmaking en heiligmaking. Is dat omdat er veel verwarring is? Omdat predikanten daar zelf weinig duidelijkheid in hebben? Ik weet het niet. Maar ik denk wel dat het onderwerp van vanavond belangrijk genoeg is om dat ook aan de orde te stellen. Ik ga het eerst met jullie enkele eenzijdigheden behandelen. En ik denk dat het voor sommigen heel herkenbaar is waar verwarring over bestaat. En dan ga ik met jullie de handout behandelen. Het eerste punt is, sommige predikanten zeggen, heiligmaking, dat is niet anders dan een voortdurende rechtvaardiging. Kennen jullie die uitdrukking? Heiligmaking is niet anders dan een voortdurende rechtvaardigmaking. Kortom, ik moet elke dag maar weer als een verloren, arme zondaar naar het kruis kruipen, om daar opnieuw weer vergeving te krijgen. Nou, het is waar dat wij elke dag van genade blijven leven. Dat is geen gepasseerd station. Het is niet zo, oké, we zijn nou eenmaal gerechtvaardigd, we zijn een kind van God geworden en wij hebben geen genade meer nodig, geen vergeving meer nodig. Toch denk ik dat dit een eenzijdigheid bevat. Waarom? De rechtvaardigmaking is in de Bijbel in die zin een moment. Eén moment dat de vrijspraak in het hemel afklinkt, daar waar een zondaar de toevlucht neemt tot Christus. Dus, het is eenzijdig om te zeggen dat heiligmaking niets anders is dan een voortdurende rechtvaardiging. Wetend dat wij wel elke dag van genade moeten leven. Een tweede verwarrende opmerking, of althans een eenzijdigheid is, dat er predikanten zijn, of ook mensen zijn die leren, ja, onze heiligmaking is in Christus volmaakt. En voor de rest wil ik niks weten. Ik wil alleen maar weten van een heiligmaking die in Christus is, buiten mij. Maar ga niet praten met mij over heiligmaking die daadwerkelijk gestalte krijgt in ons leven, in de praktijk van elke dag. Gooi je heiligheidskrukken maar weg, want je komt de versie om toch niet meer op. Nou, dat is een eenzijdigheid, zullen we straks zien. Het is waar, het is bevrijdend, het is heerlijk om te weten dat als ik struikel, als ik aangevochten word, oh ja, dat mijn heiligmaking in Christus volmaakt is. Maar we zullen ook zien dat heiligmaking daadwerkelijk gestalte krijgt in ons leven. In de derde plaats zijn er heiligingsbewegingen die zeggen, ja, maar denk erom, je kan wel gered zijn, maar als je niet heilig genoeg leeft, kan je alsnog verloren gaan. Dat is ook een misvatting. Want als wij wederom geboren zijn, en we tot levend geloof zijn gekomen, en wij in Christus zijn, dan kan niemand ons meer uit Gods hand rukken. Wij zijn in Christus handen veilig. En heiligmaking, het is dus niet, goed luisteren, Christus plus onze heiligmaking. Wat brengt ons in de hemel? Christus plus onze heiligmaking. Nee, het is Christus kruisverdienste alleen. Toch moeten we elkaar oproepen tot een heilig leven. Maar het betekent niet dat als ik niet heilig genoeg leef, dat ik alsnog verloren kan gaan. De vierde misvatting, die kom je in Nederland niet zoveel tegen, maar dat is iemand die als John Wesley, die dat toch wel eigenlijk geleerd heeft, en wat toch wel een misvatting is, die heeft gezegd, heiligmaking, dat is een tweede genade, een ervaring, en dat is een dusdanige ervaring, dat in die tweede ervaring wordt mijn zondige natuur geheel en al vernietigd. Dus in die tweede ervaring neemt God mijn vlees, mijn zondige natuur weg. En heb ik geen enkele last meer van de zonde. En ben ik volmaakt. En ben ik zonder zonde. En leef ik eigenlijk elke dag in de nabijheid van de Heer Jezus. Ik ben de zonde eigenlijk te boven. Dat is ook een misvatting. Goed luisteren. Ons vlees dragen wij met ons mee tot onze doodsnik toe. Er is niet een ogenblik dat ik zo in de wolken ben, dat ik zo heilig ben, dat ik geen last meer heb van mijn vlees. Nee, vlees en geest blijven twee realiteiten tot onze doodsnik toe. Die strijd tussen vlees en geest die blijft. Maar, zo hebben we al eerder gezien, en zo zullen we ook nog in de verdere lessen zien, wie voeden wij meer, het vlees of de geest? Wandelen we door de geest of leven we in het vlees? Maar in die zin blijven we onvolmaakt. Paulus zegt, ik jaag naar de volmaaktheid. Ik jaag ernaar, maar ik zal het nooit worden. Maar dat betekent niet, omdat ik het toch nooit word. Nou ja, dan blijf ik maar een beetje gelaten daaronder. Nee, Paulus zegt, ik strek me daar wel naar uit. Goed, dat zijn dus vier punten die we vanavond mee moeten nemen. Moeten we op ons doorlaten en in laten werken. Maar wat voor verwarring en voor eenzijdigheden kan zorgen. Nu gaan we met elkaar eens kijken naar de les. Ik ga beginnen met jullie wat te vertellen over de verhouding tussen de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. En vanavond is het misschien een vrij dogmatische avond, maar ik vind het ontzettend belangrijk. En als het vanavond misschien een beetje te veel is, dan moet je thuis goed doorlezen. En voor mij moet je op de website de lezing nog een keer nakijken en nog eens een keer naluisteren. Want dit is essentieel in deze tijd waarin zoveel verwarring is en waarop predikanten weer voor verwarring zorgen. En zeggen, ja, maar de boodschap die Arjen Baan brengt of die Haakkerk brengt. En goed, dat klinkt hier en daar. En daarom wil ik vanavond een gezond fundament neerzetten. En dat mogen jullie ook bevragen aan mij. En dan mag je ook het woord naast leggen. Maar wat is van belang als het gaat over de verhouding rechtvaardigmaking en heiligmaking? Rechtvaardigmaking, dat gaat over de verloren mens. Die God niet kent. Die met al zijn zonde en nood tot Christus vlucht en vrijgesproken wordt van schuld en straf. Heiligmaking, dat heeft betrekking op de gelovigen, op hen die verlost zijn van de zonde. Die genade hebben mogen krijgen. Heiligmaking, dat is dus een thema wat niet van toepassing is op mensen die nog in zonde leven, die nog niet gered zijn. Waarom benadruk ik dat? Wel, er is een groot gevaar dat wij de rechtvaardigmaking, of dat we de heiligmaking voor de rechtvaardigmaking gaan plaatsen. Ja, zeggen dan predikanten, maar als je die zonde dan niet doet, hoef je daar in ieder geval straks op te horen, dus daar geen rekenschap van af te leggen. Ja, wat is dat nou voor een opmerking? Probeer maar heilig te leven, dan hoef je daar op de oordeelsdag alvast straks geen rekenschap vracht te leggen als je verloren gaat. Als wij de heiligmaking voor de rechtvaardigmaking gaan plaatsen, dan is daar één groot gevaar en dat is het gevaar van wetticisme en vroom fariseïsme. We gaan de mensen aansporen, heilig leven en begin er maar vast aan om erachter te komen dat je niet kan, omdat je ze verloren zonder uiteindelijk toch de Jezus nodig hebt. Maar dat is de mensen met een omweg bij Christus brengen. Wij moeten Christus spreken. Als de enige weg tot behoud en wanneer wij tot levend geloof komen, dan worden wij opgeroepen om heilig voor God te leven. Maar geen heiligmaking plaatsen voor de rechtvaardigmaking. Nee, de heiligmaking vloeit voort uit de rechtvaardigmaking. Heiligmaking is eigenlijk niets anders dan leven in de verwondering. Om te zien in deze lijdenstijd. Er kwam juist ook een broeder die getuige er ook van. Dat je dan vol mag zijn van het kruis, van de kruisboodschap. En dan als een vanzelf zijn, verlang ik ernaar om heilig en toegewijd voor de Heere te leven. Juist daar waar het kruis voor mij open gaat, daar waar het kruis voor mij betekenis krijgt, verlang ik ernaar om toegewijd voor de Heere te leven. En als dat er niet is, als het doods is en koud is en gezapig is aan de binnenkant van mijn hart, dan is heiligmaking heel snel fariseïsme, wet op wet, regel op regel, smaak niet en raak niet en roer niet aan. Nou, dat proeven onze jongelui in de kerk. Als wij zo heiligmaking preken, en u mag dit niet, en u mag dat niet, u mag zus niet, en u mag zo niet, dan zeggen jongelui, nou, houd die boodschap maar, want als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. Nee, heiligmaking, dat is leven in de verwondering, in die zin een heilige vanzelfsheid, het vloeit voort uit het feit dat ik mag zien dat Christus voor mijn zonde aan het kruis gestorven is. Heiligmaking, dat is in verhouding tot de rechtvaardigmaking, zoals dat plaatje wat op jullie handout staat. Die Siamese tweeling. Tegenwoordig gaan de mensen of de medici zover dat ze een Siamese tweeling kunnen scheiden. Maar vroeger kon dat niet. Maar rechtvaardigmaking en heiligmaking, die kunnen we niet scheiden. Die moeten we niet uit elkaar gaan trekken. Ze zijn niet te scheiden, maar het zijn wel twee onderscheiden thema's. Twee verschillende thema's, maar we moeten ze niet uit elkaar gaan trekken. Heiligmaking niet voor de rechtvaardigmaking plaatsen. En we moeten ook niet de heiligmaking zo losmaken van de rechtvaardiging. Alsof de vergeving, alsof genade een gepasseerd station is. Nou ja, nou weet ik dat ik genade heb ontvangen. En nou heb ik helemaal geen vergeving meer nodig. En nou heb ik helemaal geen genade meer nodig. Nee, wij blijven als kinderen van God leven van genade. Nou, ik wil jullie een voorbeeld noemen uit het Oude Testament. Waarin dat tot uitdrukking komt. Ik weet niet hoe lang men probeert het even te tekenen. We gaan even naar het Oude Testament. En in het Oude Testament zien wij de tabernakel. En wat zien we dan? We zien het brandofferaltaar. We zien het koperen wasvat. We zien het heilige. En we zien het heilige der heiligen. Het brandofferaltaar, daar vloeide bloed. Het koperen wasvat, daar is water. En dat doet ons denken in deze lijdenstijd aan de Jezus die er hing aan het kruis, waar bloed en water uit zijn zijde kwam. Maar dit heeft als het ware ook al de betekenis, het bloed tot vergeving van de zonde. En het water tot reiniging. De priesters moesten hun handen wassen, hun gereedschap wassen in het koperen wasvat. Dus al in de oud-testamentische tempeldienst en in de tabernakeldienst, daar zie je al dat rechtvaardigmaking en heiligmaking, het brandofferaltaar en het koperen wasvat, bij elkaar horen. En zonder het brandofferaltaar en zonder het koperen wasvat, geen tegenwoordigheid van God. Verlangt u daarna naar de tegenwoordigheid van God in uw leven? Dat de Heere God door de Heilige Geest elke dag een levende realiteit is? Dan kunnen we niet buiten het brandofferaltaar en koperen wasvat om. Dan hebben wij rechtvaardigmaking nodig. Dat we weten dat de Heer onze zonde vergeven heeft. En dan hebben we ook die dagelijkse reiniging nodig van de zonde. Dat ons leven schoongemaakt wordt. En dat wij wegdoen uit ons leven wat die omgang met de Heer verhindert. En als wij dat leven van rechtvaardigmaking mogen kennen. Leven in de verwondering. Als die genade mogen kennen. En die dagelijkse reiniging mogen kennen. Dan kan de Heer zichzelf ook in ons leven openbaren. Dus de Heer schenkt ons vergeving van zonde. Niet om vervolgens maar met onze armen over elkaar te zitten voor de rest van ons leven. Maar de Heer wil ons na ontvangen genade. Daadwerkelijk schoonmaken. Hier, binnenkant van ons hart. Reinigen van de zonde. Dus hij vergeeft onze zonde om daarna ook jouw leven, uw leven, al meer en meer te reinigen en schoon te maken van de zonde. Goed, we gaan naar pagina 2. En dit is een heel belangrijk punt ook. Het zijn twee dogmatische termen. En dat moet voor ons opengaan, ook om ons te behoeden voor die eenzijdigheden waar ik aan het begin van deze avond al over gesproken heb. We gaan twee teksten opzoeken. We gaan eerst opzoeken 1 Korinthe 1 vers 30. 1 Korinthe 1 vers 30. Die staat op jullie handout overigens. Wat staat er in 1 Korinthe 1 vers 30? Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Dat wat staat daar eigenlijk? Daar staat eigenlijk, Christus is onze heiligmaking. In Christus ben ik heilig voor God. Dat is dan geweldig. In Christus bent u heilig voor God. Door de toegerekende geheiligheid van Christus. In de wedergeboorte wordt ons niet alleen de gerechtigheid toegerekend, maar ook de heiligheid van Christus. En als ik wegschuilt achter Christus, dan ziet God geen overtreding meer in zijn Jacob en geen zonde meer in zijn Israël. Dat is zo bevrijdend voor diegene vanavond die de Heer mag kennen, maar die vanavond misschien weggezakt is in de zonde of verstrikt is in de zonde. In Christus ben ik heilig in de ogen van God. Weet je hoe we dat noemen? Dat noemen we de indicatief van de heiligmaking. Onze positie in Christus. Onze geheiligde status. En dat is het fundament vanavond. Dat moeten we vanavond niet uit het oog verliezen. Door wedergeboorte ben ik heilig in de ogen van God. Ik ben apart gezet voor God. Ik ben zijn eigendom geworden. En dat is een geweldige troost. In aanvechting, een geweldige troost in onze dagelijkse strijd. Een geweldige troost als ik struikelt in de zonde. Een geweldige troost als ik valt in de zonde, maar weer op mag staan. In de ogen van God ben ik heilig. Christus is mijn heiligmaking. Maar dan zijn de predikanten die hier een punt zetten. En sommige mensen worden van binnen en van buiten opgevreten door de zonde. En ze blijven gewoon doorleven. Want zeggen ze, ja maar in Christus ben ik heilig. In de ogen van God. Ik heb pas gesproken op een evangelische samenkomst. Althans voor echte studenten. En dan moest ik spreken over picture perfect. Dat betekent, in de ogen van God zijn we perfect. En dan wilden ze me wat graag van horen, die studenten. Maar hun leven stond er behoorlijk haaks tegenover. Dus wij kunnen op een degelijke manier zeggen, ja, in Christus zijn we heilig. Maar we zien ook dat aan de andere kant, in de evangelische beweging, mensen ook heel graag dit aangrijpen. Om vervolgens zichzelf te blijven. En daarom, die indicatief, dat is een troost en dat is een positie. Maar daaruit voortvloeit ook de imperatief. De aansporing. Vanuit deze geheiligde status worden wij ook daadwerkelijk opgeroepen en aangespoord om heilig te leven voor God. We gaan dus daadwerkelijk minder zonde doen. Ons leven wordt daadwerkelijk een gereinigd leven. Dat wil zeggen, wij gaan steeds meer en meer alles wegdoen uit ons leven waarvan God door de Heilige Geest ons overtuigt dat het zonde is. Ik hoop dat dit vanavond duidelijk is dat er een verschil is tussen de indicatief, dus onze positie in Christus, die geheiligde status, maar ook de daadwerkelijke aansporing. En dat laatste, dat wil ik ondersteunen of onderschrijven vanuit Hebreeën 12 vers 14. Dat is namelijk een andere tekst. Daarin wordt niet de indicatief duidelijk gemaakt, Hebreeën 12 vers 14. Maar daar wordt gesproken over die aansporing, over die imperatief. Wat staat er in Hebreeën 12 vers 14? Jaagt de vrede na met allen en de heiligmaking zonder welke niemand de Heer zien zal. Nou, als jullie tweedehands een prachtig boekje willen vinden over heiligmaking, dan heb ik hier het boekje van Pekker. En dat heeft de titel Jagen naar heiliging. Volgens mij is het nieuw niet meer te krijgen, nog wel. Maar dat is een prachtig boekje over heiligmaking. Jagen naar heiligmaking van Pekker. Een Puritein, of hoe zeggen we, de laatste der Puriteinen wordt hij genoemd. Maar die benadrukt dus ook in dat boekje dat vanuit die indicatief, vanuit die geheiligde status, worden wij ook daadwerkelijk opgeroepen om in de praktijk van het dagelijkse leven heilig te leven voor God. Nou, en dat betekent niet dat wij opgeroepen worden om onze oude Adamsnatuur op te lappen. Dat betekent ook niet dat we in onze eigen kracht proberen maar eens een beetje heilig te leven. Nee, zo zullen we straks zien, dat is eigenlijk leven vanuit de wijnstok. Leven vanuit de verwondering. Leven vanuit die geheiligde status. Nou, en die onderste samenvattende spreuken die Gerrit ook al heeft gezegd, dat is eigenlijk wat ik nu tot nu toe heb uitgelegd. Heiligmaking is steeds meer worden wie je als gelovige al reeds in Christus bent. In Christus zijn we heilig, maar heiligmaking betekent ook dat wij daadwerkelijk steeds heiliger worden. Dat wil zeggen, in Christus, dat wij steeds meer gaan lijken op Jezus. We gaan verder met elkaar. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik nu gezegd heb over die indicatief en die imperatief. Waarom is nou aansporing tot heiligmaking noodzakelijk? Waarom? Wel, God is heilig. En omdat God heilig is, moeten wij ook heilig zijn. 1 Petrus 1 vers 16 zegt, wees heilig, want ik ben heilig. En in de wedergeboorte komt de Heilige Geest in u wonen. Dat is zo'n geweldig groot wonder. Dat ik in de wedergeboorte het eigendom word van de levende God. Nou, ik heb jullie al gesproken over de tabernakel hier. Maar waar woonde God in het Oude Testament? Nou, dat zien we op het plaatje. God woonde, als het ware, in de tabernakel, in de tempel. Hij wilde zichzelf openbaren vanuit de tabernakel. Hij wilde zichzelf bekend maken aan het volk vanuit de tabernakel. De wolkkolom, de vuurkolom, vanuit de tempel, in de tempel. En wat gebeurt er in de wedergeboorte? In de wedergeboorte komt de Heilige God. En het is te groot om te geloven. Maar de Heilige God, die komt wonen in mij, de onheilige zondaar. Er is toch eigenlijk, dat kan je toch vanavond niet met je verstand bevatten. Dat die Heilige God, die te rein van ogen is en die te heilig van, die kunnen we niet aanzien. Die wil nou in de wedergeboorte in mij, de onheilige zondaar, gaan wonen. Om hier van binnenuit dat vernieuwende werk van dat levensvernieuwende werk. Dus in het Oude Testament wil de Heer wonen in de tempel, in de tabernakel. Nieuw Testament, die zeggen sommige mensen, ja, dat is onze kathedraal, dat is onze kerk. Daar wil de Heer wonen. Nee, wat zegt 1 Korinthe 6 vers 20? Ons lichaam is de tempel geworden van de Heilige Geest. Jouw lichaam, zoals we hier zitten. Uw lichaam is een tempel. Als u wederom geboren bent, als de Heer mag kennen, is uw lichaam een tempel van de Heilige Geest. En nou wil de Heer die tempel van uw leven reinigen. Nou, daarom zeg ik, En ik kan er kwaad om worden of niet. Maar daarom zeg ik, als uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, daarom kunt u als kind voor God niet roken. Dat kan niet. Hoe kan ik mensen gaan begraven en zeggen, ja, we gaan nu iemand begraven die heeft die woorden op zijn pakje sigaretten niet goed gelezen, dat roken dodelijk is. Dat kan toch niet? Ik zal jou vertellen, dat in Rusland, heb ik dat de vorige keer gezegd, maar als je daar bij Friedensteamen, waar die Russische baptisten daar zitten, dan word je onder censuur gezet als je rookt en drinkt. Nou goed, ik denk dat de Bijbel voor drinken in de zin van een weinig wijn, en dat is goed voor het lichaam, daar laat de schrift ruimte over. Maar ik ben er zelf van overtuigd dat een christen niet kan roken. Want jouw lichaam is een tempel van de Heilige Geest en de Heere wil dat je die tempel rein en heilig bewaart. Ik zeg er gelijk bij, dat betekent ook, dat bedoel ik ook mee, eetgewoonte. Andere eetgewoonte. Als we veel te vet eten of onverantwoord met ons lichaam omgaan, is dat ook zo. De Heere wil dat wij de tempel van de Heilige Geest rein en heilig bewaren. Wij worden opgeroepen om heilig te leven, omdat wij duur gekocht zijn door het bloed van Jezus. En dat is zo'n groot wonder wat er ook staat in de Petrusbrief, maar ook in de Korinthebrief, dat we als gelovigen heilig moeten zijn, omdat ons leven door het bloed van de Heer Jezus gekocht is. We zijn duur gekocht. Nou, dat ene woordje, duur gekocht. Het heeft Jezus bloed gekost. Het heeft zijn leven gekost. Zijn naam is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken. Verlossen van de zonde. Niet om alleen maar vergeving te ontvangen. En vervolgens, nou ja, ik weet dat ik een enkele reis heb naar de hemel. In de zin van, het is alright, het is voor elkaar. Maar zijn naam is Jezus om ons ook daadwerkelijk te bevrijden en te verlossen van die macht van de zonde. Om ons daadwerkelijk te reinigen. Omdat hij zijn leven heeft gegeven en het heeft bloed gekost. Dus de Heer heeft ons vrijgekocht, de Heer heeft ons gekocht. Niet alleen om ons vergeving te geven, maar ook om ons daadwerkelijk al meer en meer te verlossen van de zonde. In de vierde plaats worden wij opgeroepen om heilig te leven, omdat wij een bruidsgemeente zijn. En daar heb ik denk ik de vorige keer uitvoerig bij stilgestaan, bij het gemeente zijn. Maar Efeze 5 vers 27 zegt, dat wij zijn gemeente zijn, zijn bruid zijn, en dat de Heere wil dat wij zonder vlek en zonder rimpel straks voor de Heere gesteld worden. Goed, we gaan verder met het puntje, wat is heilig maken? Wat is heilig maken? Ik ga even twee woordjes opschrijven. En het eerste woord wat ik opschrijf, dat is een Hebreeuws woordje. Even kijken, het is wat worden met jullie. Het eerste Hebreeuwse woord is kadosh. En het Griekse woord is hagi. Asmos. En dat is het Hebreeuwse woord en het Griekse woord voor heiligmaking. Als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat bij heiligmaking vaak heel vaak negatief zijn. Hè? Van, we hebben het over reiniging, we hebben het over afzondering van de wereld enzovoort. En ja, dat, ik mag zoveel niet meer. Als wij de Petrusbrief erop naar slaan, ik vind het wel fijn om dat even te bekijken, 1 Petrus 2. Ik heb er in mijn gebed al een enkel woord over aangehaald, maar laten we even 1 Petrus 2 bekijken. Daar staat eigenlijk de heerlijke keerzijde, of dan laat ik zo zeggen, daar staat eigenlijk op een hele positieve manier beschreven wat nou eigenlijk heiligmaking is. 1 Petrus 2 vers 5. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijk licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Nou, ik denk dat hier op een hele positieve manier beschreven staat wat heiligmaking is. Wij denken heel vaak van, ja, dan mag ik dit niet meer, dan mag ik dat niet meer, en dan moet ik daarmee stoppen. Maar laat het nou vanavond eerst eens vanuit de positieve kant benaderen. Wat is het onuitsprekelijk geweldig dat de heilige God, de levende God, u, jou, uitgekozen heeft uit die 6 miljard mens. Uitverkoren. En dat ik een koninklijk priester ben. Dat ik geadopteerd ben om een kind van hem te zijn. Er schijnt een Belgische koningsfamilie te zijn geweest, al enkele generaties terug. Maar die hadden geen nageslacht. En wat hebben ze toen op een gegeven moment gedaan? Dan hebben ze iemand uit het volk geadopteerd. En als ik me goed heb laten vertellen, ik heb het voorbeeld ook een keer gehoord in een preek, is dat iemand geweest die behoorlijk in de outcast van de samenleving leefde. Iemand, een zwerver. Die werd geadopteerd tot een koningskind. Nou ja, hij besefte dat nog niet gelijk natuurlijk. Die dominee zei dus dat hij nog bij ogenblikken bij de deurposten zo zat met zijn hand omhoog. Nee, zei hij de lakai, nee, je bent geadopteerd tot een koningskind. Je hoeft nou niet meer zo te zitten. Nou, als wij een koninklijk priesterdom zijn, dan moet dat bij ons ook nog een beetje dat kwartje vallen. Gods geest moet ons daar ook licht over geven. Ik ben een koninklijk priester. Ik mag ook dienen in die tabernakeldienst van God. Ik mag mijn leven aan hem opofferen. Dat is een voorrecht. Dat is niet voor iets. Nou, mag je dit niet meer? Nee, het moet juist een voorrecht zijn vanavond. Heren, wat een voorrecht dat ik in uw wijngaard mag staan. Dat ik uw kind mag zijn. En dat ik uw deugden mag verkondigen. Uw schoonheid, uw heerlijkheid. Uw pracht, uw majesteit. En als ik dat mag zien, dat ik afgezonderd ben om voor hem een priester te zijn. Ja, dan doe ik het niet omdat het moet. Maar dan zeg ik, Heer, ik verlang ernaar om nog meer toegewijd aan u te leven. Dus als ik over deze twee woordjes nadenk, kadoos en hagiasmos, Hebreeuws en Grieks, dan heeft dat eigenlijk een positieve zijde en het heeft een wat meer negatieve zijde. De positieve zijde is, van deze twee woordjes, de positieve zijde, dat is toewijding. Ik ben uitverkoren om toegewijd voor God te leven. Dat is heiligmaking. Dat is heilig. Een priester die werd apart gezet om toegewijd voor God te leven. De negatieve zijde, dat is eigenlijk afscheiding. Of afgescheiden. Of afgezonderd. Afgescheiden of afgezonderd. Dat duidt dus wel op, ik moet dingen laten of ik kan niet meer met alles meedoen, want ik ben een koninklijk priester. Ik ben het eigendom van de levende God en hij wil dus dat ik daadwerkelijk apart gezet voor hem, afgezonderd voor een bepaald doel, aan hem toegewijd leef. En daar moeten we niet treurig om zijn, ach, nou mag ik niet meer in deze wereld leven en dan kan ik niet meer naar de bioscoop en dan kan ik niet meer naar de disco en waarom mag dat dan niet? Nee. Ik moet het een eer vinden. Ik moet er trots op zijn. Laat ik dat maar vanavond eens gebruiken. Ik mag er trots op zijn. Heren, ik mag u toebehoren. En heren, nou verlangt u ernaar dat ik toegewijd aan u leef en niet meer voor deze wereld. Wat betekende toewijding voor die priester? Wat was het wijdingsoffer? Er werd bloed gedaan aan de rechteroorlel. Er werd bloed gedaan aan de rechterduim en er werd bloed gedaan aan de rechterteen. Dat was het wijdingsoffer. Wat betekent heiligmaking? Niets anders dan dat u vanavond zegt, Heere, mijn oor is voor u. Ik ben bereid, Heere, om naar u te luisteren wat u tot mij te zeggen. Heere, is daar een schadelijke weg? overtuig me maar door uw Heilige Geest van mijn zonde. Heren, ik ben bereid om alles uit mijn leven weg te doen wat niet is tot uw eer. Heren, het is moeilijk. Geef me de kracht. Ik zeg niet dat je van eigen kracht kan, maar ik ben bereid om mijn oren open te doen. Ik ben bereid om mijn hand af te laten van alles wat niet rein is in mijn verkeringstijd. In mijn huwelijk. In de manier waarop ik mijn muis bedien. Met mijn rechterhand of met je linkerhand. Dat maakt dat niet uit natuurlijk. He? Maar ik ben bereid om mijn muis toegewijd voor God te gebruiken. Ik ben bereid om mijn handen zo te gebruiken dat ik zeg, Heer, het zijn uw handen. En Heer, alles wat onrein is, wilt u me daarvan overtuigen? Heer, ik zal het wegdoen als het niet is tot eer van u. Ik ben bereid om met mijn voeten te gaan daar waar de Heer mij wil hebben. Niet op de plaatsen te komen waar de Heer mij niet wil hebben. Ik moet dus breken met zonde. En niet mezelf verschuilen achter het feit, ik ben in Christus heilig. Wat ik een keer elders heb meegemaakt, dat iemand mij opbelde. En een avondmaalganger. En die vertelde van ja, maar ik heb altijd gedacht, totdat ik uw preek hoorde ook wel. En dat was maar de laatste tijd wel wat duidelijker geworden. Maar ik kom naast mijn huwelijk met kinderen, kom ik al 15 jaar op homo ontmoetingsplek. Want ja, dat is dat vlees van mij. Die oude Adams natuur. Maar in Christus ben ik wel heilig. Ja, dat is dus een grote misvatting. Wij kunnen niet met onze voeten gaan op de plaatsen waar God niet kan zijn. Daar moeten we mee breken. In de tweede plaats, wat is heilig maken? Het heeft ook alles te maken met dat ik afgezonderd word om Gods wil te doen. Maar we gaan nog een hele avond daarover spreken als het gaat over het gekruisigde leven. Wat is het gekruisigde leven? Daar waar mijn wil botst met Gods wil, daar kies ik Gods wil in mijn leven. Door de genade, door de kracht van de Heilige Geest. Maar heiligmaking is, ik ga steeds meer en meer Gods wil doen in mijn leven. Met vallen en opstaan, dan gaat het strijd gepaard. Ik zeg vanavond niet dat het eenvoudig is. Maar ik ga Gods wil doen in mijn leven. We gaan nog een tekst opzoeken, 2 Korinthe 7 vers 1. 2 Korinthe 7 vers 1. Waar beschreven staat wat heiligmaking is. In hoofdstuk 6 gaat het over trek niet aan een ander juk met de ongelovigen. Dus voor degenen die nog vrijgezel zijn hier. We kunnen niet verkering nemen met iemand die de Heer niet kent. Dus we moeten bidden of we van de Heer een levenspartner krijgen die de Heer mag vrezen. En ik zeg het vanavond maar even bij, wat ik ook zaterdagavond voor de jeugd in Nieuw-Lekland even heb gezegd. Wij kunnen alleen dan aan verkering beginnen wanneer wij geestelijk rijp en volwassen zijn om de verantwoordelijkheid van een man of vrouw te dragen. Dat moet ook als ouders onze kinderen opwijzen. Ze kunnen dan alleen verkering nemen als ze geestelijk rijp genoeg zijn om ook daadwerkelijk de verantwoordelijkheid van een man of de verantwoordelijkheid van een vrouw te dragen. Zolang ze dat niet kunnen, moeten ze nog geen verkering nemen, want dat loopt vaak uit op een mislukking. Ja, maar die jongen, ik kan hem toch uiteindelijk in de kerk brengen? Ik zeg, nee, als iemand ongelovig is, dan moeten we blijven benadrukken dat verkering geen evangelisatieproject is. Toch? Sommigen doen net dat verkering een evangelisatieproject is. Ja, maar de Heer kan hem uiteindelijk wel in de kerk brengen. Natuurlijk, de Heer kan er dwars doorheen werken. Maar hier in 2 Korinthe 6 staat heel duidelijk, trek niet aan een ander juk met de ongelovigen. Maar goed, wat staat er in hoofdstuk 7 vers 1? Omdat we dan deze belofte hebben, geliefde, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting van vlees en van geest, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Dus wat is heiligmaking? Dat is dat wij onszelf afzonderen van zonde en enige onreinheid in ons leven. Daar moeten we afstand van doen. Wij kunnen geen zonde en onreinheid in ons leven aan de hand houden. We zien dat in de Bijbel als beeld, bijvoorbeeld het volk Amalek. Het volk Amalek, dat moest uitgeroeid worden en dat mocht niet voor Gods aangezicht blijven bestaan. En wat zie je met Saul in 1 Samuel 15? Hij brengt heel veel mensen om, maar hij houdt Agag in het leven. En dan zegt Samuel tegen Saul: gehoorzaam is beter dan offeranden, opmerken dan het vette der rammen. Saul die had Agag uit moeten roeien. Nou, Amalek, dat is een beeld van de zonde, van de duivel en van het vlees. Daar moeten we afstand van nemen. Dat moet uitgeroeid worden uit ons leven. Want Amalek valt ons aan in de staart als we moe en mat zijn. In de staart waar de vrouwen en de kinderen waren. Satan komt vaak met zijn zonde, met zijn verleiding, als wij moe zijn. Aan het einde van de dag. Op de zwakke plek in ons leven. Onze psyche. Of misschien inderdaad die seksuele onreinheid. Gedachtenleven. Computer. Boekjes. Televisie, radio enzovoort. Amalek moet uitgeroeid worden uit ons leven. Laat onszelf reinigen van alle besmetting van vlees en van geest, voleindigende de heiligmaking in de vrezen van God. En daar is radicaliteit van nodig in deze tijd. Absolute radicaliteit. En gaat het niet op een akkoordje gooien met de zonde? Ja, maar ja, die sigaret, ik ga het eerst maar eens proberen in plaats van 2 pakjes in de week 1 pakje. En dan... zal niet lukken. Heb ik dat voorbeeld hier al genoemd? Ja, Marcel die kent dat voorbeeld al. Maar heb ik dat voorbeeld hier al genoemd van die apen, die boer? Er was in Zuid-Afrika, was er een boer en die had een aap. En die aap die was ontzagwekkend vervelend. En toen op een gegeven moment pas hij zat. En toen zegt hij tegen die slaaf, hij zegt hier heb je een bijl en neemt die aap mee naar achter de schuur. En slaat zijn staart eraf. Dan leert hij misschien wat. Dus die slaaf neemt die aap mee. En die boer die staat er, die wilde zelf niet mee, want die vond het maar eng enzovoort. Dus die stond ervoor bij die schuur te wachten. En ineens hoort hij een brul en denkt, nou fruit, dat is gedaan. Maar 2 tellen later hoort hij weer een brul. En 2 tellen later weer een brul. Tot 5, 6 keer toe. Dus die boer denkt, krijg nou wat. Dus hij rent daar naar achteren. En dan komt hij daar. En dan ziet hij dat die slaaf met die buisbaan en een hele beteutende aap. En allemaal stukjes staart. En dan zegt, wat heb je nou gezeld? Hij zei, ja boer, ik dacht, als ik nou in 1 keer eraf sla, dat doet te veel pijn, daarom doe ik het maar stukje voor stukje. En hoe vaak is dat niet zo met de zonde? Hoe vaak is dat niet met de zonde? Dat wij uiteindelijk op een akkoordje gooien, maar we moeten radicaal zijn. En dat wat zonde in ons leven is, dat moeten we wegdoen. En dat zie je soms ook, dat als ik weet dat bijvoorbeeld... de televisie tussen mij en de heren instaat, dan moet ik gewoon radicaal zijn en doet dat ding dan de deur uit. Ik kan er zelf niet mee omgaan. Daarom heb ik ook geen televisie. Maar als ik elke keer door programma's verleid word of afgetrokken word van de heren, of en nog niet over zondige programma's, maar dat ik gewoon een hele avond van die programma's zit te kijken als Goede Tijden, Slechte Meiden en de Gouden Moord enzovoort. Stop daarmee. In de zin van, het brengt mij verder van de heren af. Goed, wat is heiligmaking? Dat is een leven van gehoorzaamheid, hè? Dat ik mijn oren voor de Heren open doe. En het laatste wat ik nog daar wil over zeggen is leven. Heiligmaking, dat is levensvernieuwing op alle terreinen van jouw leven. En nou zijn er predikanten die vroeger zeiden, en sommigen kunnen zich daar aan ergeren, maar ik vind het toch mooi. Hij zegt, de Heren gaat, de mensen gaan de kinderen van de Heer kennen aan hun gelaat, aan hun gepraat, aan hun daad en aan hun gewaad. Toch heb ik ze nou allemaal? Praat, gelaat, daad en gewaad. Alle terreinen van het leven. Dus de Heer gaat die heiligmaking uitwerken in mijn huwelijk. En ga dan niet zeggen, ik kan er echt soms boos over worden. Ja, maar we blijven wel dezelfde. Dat karakter blijven meetossen. Nee. Dat is het soms het meest moeilijke, maar ook daar gaat de Heer in werken. Die humeurigheid en die chagrijnigheid en die geprikkeldheid en dat ongeduld, dat gaat de Heer aanpakken in ons leven. En dat kan soms een geweldige strijd zijn en er kan soms jaren overheen gaan, maar ook daarin gaat de Heer ons heiligen. Ons andere mensen maken. Dus aan ons horen, zeggen, zien, denken, doen en hebben op alle terreinen van de Heer. Van ons leven gaat de Heer werken, op ons werk, in de studie met onze studiegenoten, in de gemeente, in de manier waarop ik met mensen omga. Op al die terreinen gaat de Heer werken. En de Heer heeft daar tijd voor nodig. Kijk, Er komt nog een avond over wachten op de Heer. En dan ga ik benadrukken dat er heel veel mensen ongeduldig zijn. Als ze dan dit vanavond horen, zeggen ze: oh, waar moet ik beginnen? Er is nog zoveel. Dan zeg ik: nee, maar wees geduldig. Wees geduldig. De Heer werkt en denkt vanuit de eeuwigheid. Wij zijn mensen van de tijd. Wij willen al binnen een paar weken willen we alles op orde hebben. Maar de Heer werkt en denkt vanuit de eeuwigheid. En juist in dat vallen en in dat struikelen worden we ook dieper ontdekt aan onze totale verdorvenheid en de totale corruptheid van het eigen ik. Gaan we dieper onszelf leren kennen en gaan wij de dood leren schrijven op die oude Adam. Gaan we ons vlees leren kennen als vlees wat zich niet voor God wil onderwerpen. Dat het liefst zich uit wil leven in die zonde en juist in die zelfkennis. Gaan wij vluchten naar Christus en gaan we uitroepen naar de Heer: Heer, wilt u dat levensvernieuwende werk in mij uitwerken? Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want nou, tot nu toe kunnen sommige mensen misschien zeggen: nou, u doet nou helemaal net alsof er geen strijd is. U doet net alsof het allemaal maar één recht pad omhoog is. Nee, het kan, vooral ook in het begin, kan het een leven zijn van vallen en opstaan. Geconfronteerd worden met mezelf. Maar in dat geconfronteerd worden met mezelf, kan ik twee dingen doen. Ik kan oproepen naar de Heer. En zeggen: Heer, help me. Heer, doe u het in mij. Of ik kan de toevlucht nemen tot mezelf. En maar in een wettische gestalte en in een wettische raak niet smaakt niet de roe niet aan proberen mijn eigen Adamsnatuur op te knappen. Nou, dat is dus een hopeloze zaak. We moeten in die desperaatheid en die wanhoop moeten wij naar boven kijken en zeggen: Heere, ik kan het niet. Maar doe u het maar in mij. En dan kom ik bij het laatste punt en ik heb nog een enkel woord over zeggen en dan gaan we afronden. Hoe wordt dit nou heiligmaking deelachtig? We moeten ernst ermee maken, lieve vrienden. Echt waar, in deze tijd, als de kerk haar heiligmaking verliest, dan verliest zij haar getuigenis. En het gaat niet alleen over zonde, maar het gaat ook over verkeerde levensgewoonten. Want wat zien we bijvoorbeeld in het leven van Esau? Hebreeën 12, er staat dat Esau de zegen van de Heere verloor, omdat hij die schotel linzen moest. Koesterde. Dus ook gewettigde dingen, wat helemaal geen zonde is op zichzelf, kan ons van God afhouden. Ik kan dat niet voor u bepalen. U moet dat zelf aan de Heere vragen. Ik kan zo bezig zijn met mijn huis, geld en goed, met mijn vakanties enzovoort, dat ik de Heer Jezus uit het oog kwijt raak. Dus ik mag wel op vakantie. Maar als het mij juist verder van de Heere afbrengt, dan moet ik mezelf maar eens afvragen, is het wel goed? Of althans, moet ik niet misschien mijn vakantie anders inrichten? Maar we moeten er ernst mee maken. En vraag om ontdekking. Heere, is daar iets mis in mijn leven? O Heere, laat het me zien. Maar in de tweede plaats zeg ik, we moeten er ernst mee maken zonder wettisch te worden. Want dat is verschrikkelijk. Dat is er ook genoeg in Nederland. Wetticisme. Wetticisme, vroom wettisch farisisme. Aan de buitenkant prachtig. Mooie schotelhoeden op en het ziet er allemaal prachtig uit. Fruitmanden en weet ik het wat. En het ziet er allemaal keurig uit, maar van binnen verschrikkelijk. Dat proeft onze jeugd. Dus laten we ernst maken zonder wettisch te worden. En wanneer we nou de werking van Gods geest missen, wanneer wij niet omhoog kijken, wat gebeurt er dan? Dan gaan wij onszelf verbeteren, dan gaan wij die oude natuur oplappen. En dan wordt het uiteindelijk dode vormen godsdienst. Nou, ik wil daar vanavond ook mee afrekenen. Want dat is absoluut niet de intentie van deze boodschap van vanavond. Nee, het geheim is dat Christus onze heiligmaking is. En er is een boekje. En ik had het eigenlijk vandaag willen kopen, maar ik ben er niet aan toegekomen. Maar dat is van Ian Cargill. Dat is een Russisch boek. Of dus, dat is een Russisch iemand. En dat boekje dat heet Christus onze heiligmaking. En dat is een geweldig mooi boekje, wat een geweldig evenwicht aanbrengt. Iets wat daar ook mee te maken heeft, maar wat volgens mij nieuw niet meer te krijgen is, dat is iets van Dominic Pieters. En dat is geschreven, althans door Walter Marshall, en dat heet Evangelische Heiligmaking. Geen wettische heiligmaking, maar Evangelische Heiligmaking. Wat betekent dat? Dat is heiligmaking, wat alles te maken heeft met leven uit de verwondering. leven vanuit het feit, hè, dat ik voor u daar, gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is eigenlijk leven uit Christus. Die mijn heiligmaking is. Het leven uit Christus. Hij is de wijnstok. Wil je weten wat, hoe ik heiligmaking deelachtig word? Het mooiste beeld is het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok. Ik ben een rank en zonder mij kunt gij niks doen. Dat is, zo word ik het deelachtig. Leven vanuit de wijnstok met een open hand, met een open gemoed. En zeggen, Heere, wilt u dat leven van u, wat u hier op aarde geleefd hebt. En zoals u nou in heiligheid bent gezeten, wilt u die volheid, die heerlijkheid, die reinheid van u, die heiligheid van u, Heere, wilt u dat door mij heen uitwerken. En kan hij zo door ons heen leven? Staan wij er open voor? Niet in eigen kracht, maar zien op hem. En dat leven met de Heer, dat is iets bovennatuurlijks. Hè? Want heiligmaking is bovennatuurlijk. Dat is de Heilige Geest die in ons uitwerkt. En tegelijkertijd is het natuurlijk. Want ik kan gewoon met mijn kinderen blijven spelen. En als ik een hobby heb, wat ontspanning geeft. Ik heb hier gewoon neergezet paardrijden. Of dat ik lekker ga trimmen in het bos. Ik kan gewoon dat blijven doen als het geen zonde voor mij is. Het is gewoon een natuurlijk leven. Het is een bovennatuurlijk leven omdat het de Heilige Geest in ons uitwerkt. Maar het is ook tegelijkertijd weer een natuurlijk leven dat ik gewoon met mijn kinderen kan spelen. En dat ik gewoon een normaal mens ben. Niet zo in de hemel dat je zegt dat je niks meer raakt, niet smaakt, niet meer roer niet aan. Nee, het is uiteindelijk zien op Christus en zijn leven in mij laten uitwerken. En tenslotte wil ik besluiten met een geweldige bemoediging die op jullie handout staat. Als ik dat niet zou weten, dan zou heiligmaking ten alle tijde tekort zijn. Maar wat staat er op de laatste pagina, pagina 6? En de God van de vrede zelf heilige u geheel en al. En uw oprechte geest, ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En dan komt het. Hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. En laten we dat vanavond ook voor ogen houden. Het was vanavond een lange avond, maar ik heb al gezegd, ik vind het ontzagwekkend belangrijk dat dit helder verstaan wordt. Maar laten we besluiten met die geweldige bemoediging en met die geweldige belofte. Als je dan vanavond zegt, Heere, mij ontbreekt alles. Heere, het is zo ten dele. En het is altijd een deel in onszelf. Heere, maar u zegt dat hij die u roept is getrouwd die het ook doen zal. Heere, ik vertrouw erop dat u het in mij geheel en al zal uitwerken. Ik heb gezegd.
Goed, lieve mensen. Arjen is geëindigd met, we moeten er ernst mee maken. Er zijn zoveel belangrijke dingen gezegd vanavond, dat wil ik even onderstrepen. We moeten er ernst mee maken. En mocht u vanavond hier zitten en het is nog een beetje mistig, het is niet helder, of u heeft vragen over deze heiligmaking, kom in de pauze rustig naar mij of Arjen toe. We willen u heel graag hiermee helpen. Goed, dan is er nog een enkele mededeling. De zaal, zoals u nu ziet, stond klaar, of staat klaar voor morgen, voor het middag hier op school. Als we dan straks in groepjes gaan, dan gaan we al die stoelen.
Ik denk dan een keer plenair doen.
Oh, we doen het dit een keer plenair, dus u hoeft dan deze mening te vergeten. Als u de stoelen dus niet uit elkaar gaat halen, in ieder geval. Aan het eind van de avond dus ook niet, laat alles gewoon staan zoals het staat, dan kunnen ze morgen hier gewoon weer verder. Goed, rest mij om u de collecte aan te bevelen. Je hebt geen collectie. Oké, dan gaan we een collectie doos rondgaan. Lijkt kerstmis wel.